Welkom. Je luistert naar de podcast Zorg met Karakter van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In deze aflevering vertellen GZ-psycholoog Sjoukje Mos en kinder- en jeugdpsychiater Marije Schuur hoe zij kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen en hun gezinnen verder helpen. De moeder van Kees vertelt over de ervaringen met haar zoon. Als eerste hoor je over het moment dat ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is.
Als ouders bij ons binnenkomen, dan hebben ze eigenlijk al een heel traject achter de rug, hè? Ze zorgen over je kind. En dat zie je in eerste instantie vaak aan het gedrag. En later wordt eigenlijk veel duidelijker dat ze veel dingen moeilijker vinden dan andere kinderen. En dat kan je soms vergelijken met andere broertjes of zusjes. Maar het is vaak ook zo dat als je bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal gaat, het is je eerste kind, dat ze je dan ineens gaat opvallen. Hé, mijn kind doet dingen anders dan andere kinderen. Het loopt misschien wel een beetje achter. En dan kan je je daar als ouder best zorgen over maken.
Bij Kees hadden we het idee dat hij wat achterliep in zijn ontwikkeling toen hij naar de kinderopvang ging. En toen zag ik een jongetje die iets jonger als hem was. En toen dacht ik, die kan al noemen wat er op zijn t-shirt staat, een giraf. Toen dacht ik, dat kan Kees niet. Daarvan dacht ik, hij doet het op zijn eigen manier. Maar ik dacht nog echt dat hij wat meer tijd nodig had. Maar daar begon het wel een beetje. Dat ik dacht, dit is toch wel opvallend. En in zijn gehele ontwikkeling liep hij achter met zitten, lopen. Hij ging kruipen, deed hij wel. Maar alles wat vertraagt. Maar daar had ik nog geen zorgen over. Je hebt dan zo'n groei-app. Maar ik dacht, hij doet het op zijn eigen manier. Dus ik had daar geen zorgen over. Maar toen ik andere kinderen zag van dezelfde leeftijd, toen dacht ik, volgens mij is die ontwikkeling echt anders. Bij het consultatiebureau zijn wij al doorverwezen naar de logopediste, omdat hij wat achterliep in taalspraak, of eigenlijk wel best wel achterliep. Dus voordat wij een beetje het gevoel kregen, hij loopt echt achter in zijn ontwikkeling, waren er alweer wat acties uitgezet. En op een gegeven moment, toen het echt voor mij duidelijk werd, toen zijn we doorverwezen naar het taalspraakcentrum in Apeldoorn. En toen hebben we eerst een gehoortest gedaan. Uiteindelijk hebben we een soort onderzoek gedaan. En daar kwam uit dat hij dus een lager niveau had. Dat was echt het moment dat we een soort IQ kregen op papier. Of in ieder geval dat grafiekje werd getekend. En toen dacht ik, dit is mis niet. Maar dit is, hij gaat naar de dagbesteding en begeleid wonen. Dus dat was wel een moment, dat kwam wel binnen.
LVB staat voor licht verstandelijke beperking. En dat betekent eigenlijk dat kinderen een IQ hebben van onder de 71, terwijl het normaal gemiddelde IQ is 100. En dat ze daarbij vastlopen in dagelijks leven.
En ze zijn vaak ook jonger in hun ontwikkeling, hè? Terwijl je dat vaak aan de buitenkant niet ziet. En dat maakt het ook ongelooflijk moeilijk. Want als je als omgeving een kind ziet en je denkt, die ziet er eigenlijk gewoon heel competent uit, dan verwacht je vaak ook van dat kind meer dingen dan dat het eigenlijk aan kan. Ze zijn veel jonger in hun ontwikkeling. En ze kunnen daardoor ook veel gevoeliger en heftiger reageren. Dat is op zich ook niet zo gek als je eigenlijk van binnen wat jonger bent. Maar dat is wel kenmerkend aan kinderen met LVB. En ze hebben bijvoorbeeld moeite om zich taliger te uiten, hè? Woorden te geven aan wat je nou bezighoudt. Zijn er voor kinderen bijvoorbeeld met taalproblemen? Hè? En hoe doe je dat dan? Hoe ga je nou uiten als je dat gewoon geen woorden aan kan geven? Dan zie je dat vaak in gedrag, moeilijk gedrag en frustraties. Nou, is voor het kind moeilijk, maar ook voor die ouders is dat moeilijk. En het is vaak dus aan de buitenkant niet te zien. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat de omgeving dan inderdaad meer van je vraagt dan je eigenlijk kan.
Ik dacht, ik ga naar de logopediste, want het wordt geadviseerd. Dus ik ga dat doen en ik wil zeker daarin meewerken. Maar we zagen ook dat het hem niet zoveel deed. Dat hij daar ook wel moest huilen of schreeuwen of op de grond ging liggen. Dat we eigenlijk dachten, het helpt niet. Hij gaat hier niet de klanken van leren uitspreken. Hij ging alleen maar met torentjes spelen. Elke keer hetzelfde torentje wilde hij per se hebben. En als we probeerden om iets anders aan te bieden of iets met woorden, dan wilde hij weer dat torentje. Dus dat sloot gewoon niet aan bij waar hij stond. En het was voor ons wel stressvol, want hij moest dan naar die ruimte en dan moest ik weer op de fiets. En ja, dus het was één keer in de week en je bent ook nog aan het werk, dus je probeert dat een beetje te combineren. En bij de fysiotherapeut hebben we ook gezegd van, nou, dat gaan we nog niet doen, want dan moeten we nog een moment in de week met hem ergens heen. Want we merkten denk ik wel al toen dat heel moeilijk was, dat hij niet zo vrolijk meeging. Uiteindelijk zijn we bij Klimmendaal terechtgekomen via de kinderarts. En daar hebben we een soort observatie gelopen. Dat was een half jaar. Daar moesten we ook elke week een halve dag heen. Maar dat heeft wel geholpen om als ouder van een afstandje te zien hoe Kees het eigenlijk deed. Toen pas ging ik ook een soort van observeren en dacht ik, hey, hij doet het toch wel anders. Nou, en na het Klimmendaal zijn we doorverwezen naar Karakter. Dus we hebben echt een hele route afgelegd.
Wanneer ouders met hun kind bij Karakter komen, wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies aan de hand is. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op verschillende gebieden. Er wordt ook gekeken naar de omgeving, zoals gezin en school. En of er naast een licht verstandelijke beperking sprake is van psychiatrische problemen.
Hoe ga je te werk? Nou, eigenlijk doen we dan heel zorgvuldig onderzoek. Dus ouders komen eerst op intake en dan gaan we eerst goed luisteren naar die ouders. Van, hey, waar maak je dan zorgen over en hoe heb je nou de afgelopen tijd met je kind beleefd? En wanneer ben je eigenlijk zorgen gaan maken? En waar we dan goed naar moeten kijken is van, is er nou sprake van overvraging? En wat is dat dan precies? Nou, dan wordt er eigenlijk meer van het kind gevraagd dan het aan kan. En wat kan het dan precies aan? Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Daar gaan we eigenlijk eerst eens zorgvuldig onderzoek naar doen. En daarnaast kijken we natuurlijk ook van, hey, is er dan ook een diagnose te stellen? Is er meer aan de hand dan alleen overvraging? Maar overvraging alleen al onderzoeken, dat is eigenlijk het belangrijkste.
En daarnaast kijken we niet alleen naar overvraging. We kijken natuurlijk ook naar of het gedrag misschien gewoon passend is bij de sociaal-emotionele leeftijd. Ja. Dus is het eigenlijk gewoon normaal gedrag voor de ontwikkeling van het kind? Of is er lichamelijk iets aan de hand waar het kind last van heeft en waarom het dus zo doet wat het doet? Want wat je dus wel vaker ziet bij kinderen en ook bij volwassenen trouwens met een verstandelijke beperking, is dat ze ook gevoeliger zijn voor lichamelijke klachten. En daarnaast, wat we ook vaker zien bij kinderen met een verstandelijke beperking, is dat er soms een genetische onderlegger is. Dus dat een kind geboren is met bepaalde afwijkingen. Dat is eigenlijk genetisch dan zo aangelegd. Dat zit dan in het DNA. En dat er dus verschillende dingen zijn waar zo'n kind last van heeft. Waaronder bijvoorbeeld ook een moeilijk lerend niveau, lichtverstandelijke beperking. En dat is dan aangeboren. En dat kan je onderzoeken met klinisch genetisch onderzoek. En dat is dan wel goed om te weten dat het daar vandaan komt.
Wat ook belangrijk is om te noemen, is dat ze ook heel gevoelig zijn voor trauma. Kinderen met een lichtverstandelijke beperking zijn gewoon veel gevoeliger om bepaalde gebeurtenissen echt als ingrijpend te ervaren. En hoe kan dat nou? Nou ja, ze zijn gewoon veel sneller beïnvloedbaar, minder weerbaar en veel afhankelijker van volwassenen. En die ingrijpende gebeurtenissen kunnen echt compleet je gedrag ontregelen, zeg maar. Dus dat je heftig reageert en dat je als omgeving denkt, hoe kan dit nou? En dat jij misschien wel als omgeving denkt, ja, maar die gebeurtenis viel toch wel mee. En dat blijkt dan toch voor het kind niet zo te zijn.
Het is heel belangrijk dat we kijken of een kind overvraagd wordt, omdat je dan raar kan gaan doen. En ik zeg nou raar, maar het is omdat wij zelf ook raar doen als we overvraagd worden. Ik zelf ook. Als je dingen moet doen die gewoon veel te moeilijk zijn, dan functioneer je gewoon minder goed. Dus je kan je voorstellen dat kinderen met een lichtverstandelijke beperking, als zij gefrustreerd raken omdat het lastig is, dat ze dan ook gedrag laten zien. En als dat heel vaak gebeurt, dat ze dus heel vaak van dat gedrag laten zien. En wat dan kan helpen, is zorgen dat de omstandigheden verbeteren, dat ze beter afgestemd zijn op wat past bij zo'n kind.
Ja, die interactie met die omgeving is heel belangrijk. Maar overvragingen kan op school plaatsvinden en bijvoorbeeld niet thuis. Of juist op beide vlakken. En dan loopt die spanning best wel op, hè?
Ja,
Dus dan loopt een kind best wel veel op zijn tenen.
Ja, en dat kan zelfs ook bij opa en oma zijn. Hè? Ja. Als mensen niet weten, als jij eigenlijk denkt, ik heb een kind van 12, die moet dit toch prima kunnen. Maar van binnen is een kind 4. En dan vraag je allemaal dingen die je van een kind normaal gesproken niet zou vragen. Ja, dat trekt zo'n kind natuurlijk super slecht.
Als Kees minder in zijn doen is, gaat hij eerder schreeuwen of wat huilerig doen. En dan zie ik nog wel eens dat mensen denken dat hij dat doet omdat hij zich niet aan de regels wil houden of zijn zin wil krijgen. Terwijl ik zie dat als hij goed in zijn vel is, dat hij daar goed mee om kan gaan. Maar als hij minder goed in zijn vel is, kan hij dat er niet nog bij hebben. Dat hij bijvoorbeeld zijn puzzel moet afmaken. Dat kan hij dan gewoon niet goed handelen omdat hij niet goed in zijn vel zit. En het heeft er niet mee te maken dat hij zo nodig een nieuwe puzzel wil. Alleen dat is wel lastig te duiden. Want waar is het dan grens op zoek en waar is het gewoon te veel voor hem? Nou, nu bijvoorbeeld, het is wel grappig, hij is 7 en hij wordt in december 8. En nu begint hij wel eens te vragen waarom. Ik denk, normaal gesproken is dat bij 2 jaar volgens mij. Waarom doe je dat? Of nu pas begint hij eigenlijk te vragen. Dat ik denk, hij zit zo anders nog in die ontwikkeling. Maar die woorden herken je dan ineens. Dat je denkt, Nou, en ik zie het ook zeker in interesses die hij heeft. In Nijntje vindt hij heel fijn om te kijken. Dat is overzichtelijk, duidelijk. Ja, ik zie wel duidelijk dat hij dan rond 2, 3... En Guus, onze andere zoon, die is nu 4. Dus toen Guus 3 was, toen hadden ze een beetje dezelfde interesses. Dan gingen ze achter elkaar aanrennen bijvoorbeeld. Dacht ik, dan zit Kees ongeveer in die ontwikkeling. Maar het verschilt ook in gebied. Dus het ene zie je het heel goed en het andere weet je het ook weer niet. Want hij kan bijvoorbeeld ook heel goed tellen. En dan soms doet hij dingen dat ik denk, wat knap dat je dat weer kan. Dus het wisselt per gebied ook een beetje.
Als je beter wil kijken naar overvragingen, dan kijk je gewoon naar de verschillende ontwikkelingsstadia, zoals we dat dan noemen. En je hebt verschillende ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld, dan zeggen we de cognitieve ontwikkeling. Dan kijk je eerst bijvoorbeeld naar wat is überhaupt het IQ. Hè? En dat vertelden we net al even. Hè? Je hebt een bepaald IQ nodig om bij onder de noemer LVB te kunnen vallen. Maar je gaat bijvoorbeeld ook kijken naar of een kind kan plannen en organiseren. Het is ontzettend belangrijk in je leven. Want je gaat ook plannen en organiseren als je moet aankleden. Hè, wat doe je eerst aan en wat doe je daarna aan? En kan een kind dat? Maar je hoofd raakt ook veel sneller vol en er is gewoon heel veel herhaling nodig. En dat is het cognitieve stukje. Maar je hebt bijvoorbeeld ook gewoon het dagelijks functioneren. Dus en dat noemen we met een moeilijk woord adaptief functioneren. Dus dat krijg je dan ook als ouder te horen. Maar dat gaat eigenlijk over je dagelijkse vaardigheden. Hè, hoe kom je eigenlijk een beetje de dag door?
Ja, ik denk dat we bij Kees wel echt heel veel anders doen ten opzichte van leeftijdsgenoten. Maar Kees heeft natuurlijk ook autisme. Wat maakt dat onze hele programma er echt anders uitziet. Dus in het weekend doen we dezelfde dingen. We houden heel erg de structuur aan. Dus daarin doen we zeker dingen anders. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Wij doen bijvoorbeeld een activiteit. Als we iets gaan doen, dan houden we rekening met Kees dat het ongeveer 3 kwartier tot 1 uur is. En dan is het voldoende voor hem en gaan we weer naar huis. En als we dat niet doen, dan raakt hij overprikkeld. En dat is op die dag niet zo erg, maar dan komt dat later weer terug. Dus we zijn altijd wel, eigenlijk altijd wel alert in wat hij wel en niet aan kan. Dus dat is zeker anders. Bij Guus kunnen we gewoon op een terrasje zitten en misschien een pannenkoek eten en dan naar huis. Nou, dat kan met Kees niet. Met het eten is het ook zo. Kees voelt dan niet zo goed aan dat hij honger heeft of dat hij moet eten. Dus bij hem geven we het eten om te zorgen dat hij gewoon gegeten heeft en vol zit. En bij Guus is dat een hele andere ontwikkeling. Die moet dingen leren, proeven en dat zelf doen. Dus dat is zeker een duidelijk verschil.
Wat nog veel belangrijker is denk ik ook het sociaal-emotioneel functioneren. Dus dat is weer een andere ontwikkelingsstadia. Daar kijken we ook altijd goed naar. Want ja, dat is eigenlijk je gevoelswereld. Hè? En kinderen kunnen bijvoorbeeld heel jong reageren. Bijvoorbeeld staan krijs in de supermarkt. En dan heb je bijvoorbeeld een 10-jarige bij je. En dan is dat sowieso gênant voor jezelf als ouder, hè, als een kind dat doet. Maar als een 10-jarige dat doet, is dat helemaal naar. Maar ja, het is misschien helemaal niet zo gek als het sociaal-emotioneel een stuk jonger is. En naast het sociaal-emotionele kijken we bijvoorbeeld ook wel naar de motoriek en de taal nog. Dus er zijn heel veel verschillende ontwikkelingen die naast elkaar lopen en die probeer je met elkaar in kaart te brengen.
Ja, en het zijn zeg maar de kindfactoren die maken dat een kind overvraagd kan worden. En aan de andere kant heb je natuurlijk de omgeving die de taken en de verwachtingen heeft voor dat kind. Die natuurlijk ook juist overvraagd kunnen zijn in samenhang met die kindfactoren. Dus we kijken ook naar wat wordt er gevraagd op school of hoe pakt een ouder dat aan.
En het kind staat natuurlijk niet alleen. Het staat, hè, dat staat in verbinding met het systeem, zoals dat dan zeggen. En het systeem is de omgeving. Dus in eerste instantie natuurlijk het gezin. En een kind staat nooit op zichzelf. Het staat altijd in verbinding met die ander. Hè, dat is bij ieder kind zo. Dus of het nou LVB heeft of niet. Maar die ouder die doet er ook toe. En hoe zit die ouder er eigenlijk bij? Het is ook belangrijk om in kaart te brengen. Sommige ouders hebben zelf ook een wat lager IQ. En dan kan je je voorstellen dat het leven een stukje zwaarder wordt. Maar er kunnen ook meerdere kinderen in het systeem zijn. Hè? Het gezin zijn met meerdere problemen. Nou, dat vraagt ook veel van het gezin. Je kan ook een lager inkomen hebben.
Ja, of moeite hebben om überhaupt op afspraken te komen. Bijvoorbeeld of omdat je zelf lastig kan plannen of omdat je het vervoer niet hebt. Ja. Tegelijkertijd kunnen ook ouders met een normaal IQ of een hogere opleiding vastlopen met hun kind dat misschien een lichtstandelijke beperking heeft. Omdat ze heel talig insteken op zo'n kind. Omdat ze dat gewend zijn, terwijl dat kind dat juist niet snapt. Of doordat al de andere kinderen veel slimmer zijn en dat kind voorbij streven, wat dan vreselijk frustrerend is voor het kind met LVB. En dat die andere kinderen ook op een andere manier met dat kind omgaan dan dat helpend is. He, dus dat ze dus heel erg thuis overvraagd worden. Ja. Dus het kan van allerlei kanten, speelt natuurlijk mee. En dan heb je ook nog, los van LVB, dat er allerlei patronen kunnen zijn ontstaan in een gezin die het voor iedereen lastig maken. Ja. Waardoor je ook gefrustreerd kan raken als kind of als ouder of allebei. Wat ook weer allemaal gedrag oproept. Ja. Wat misschien ook wel weer verklaart waarom een kind doet wat het doet.
Ja, dus dat systeem krijgt het ook best wel wat te verduren. En het is ook aan ons om dan eens even te kijken van oké, hoe zit het dan in het systeem? En nog belangrijk is denk ik om te noemen is ook het netwerk om het systeem heen. Ja. Want ouders hebben die zijn 24/7 aan het werk met het kind. Maar heb je dan ook familie of vrienden waar je even op terug kan vallen of die het even van je kunnen overnemen? Dat doet ook heel veel in van, hey, kan je het als gezin dragen, ja of nee?
Waar ik zelf heel veel aan gehad heb, is op een gegeven moment het feit dat je andere ouders treft die ook een kindje hebben met een beperking of een gebruiksaanwijzing. En dat heeft me heel erg geholpen in herkenning en dingen kunnen duiden. Dat je denkt, dat is heel normaal. We zijn eigenlijk altijd alert als Kees er is. Dus als we weekend hebben, kijken we altijd hoe laat het is. Moet iemand eten? We zijn eigenlijk altijd bij de les. En dat hoor ik dan ook van die andere ouders, dat die een soort van aanstand hebben. Ik denk, dat is gewoon, dat hoort er dan een beetje bij. Maar dat is heel fijn om daar dan over te kunnen hebben. Ja. Dus dat vond ik ook, had ik graag ook eerder willen hebben niet, maar heeft me heel veel geholpen om een beetje te kunnen sparren.
Of er sprake is van psychiatrie bij een kind, is eigenlijk een kwestie van dingen afstrepen. Is er sprake van overvraging, of is er sprake van een lichamelijke oorzaak, of is er sprake van trauma waardoor een kind zo doet als het doet. Er spelen dus dingen in het gezin of de omgeving die maken dat het niet beter gaat. Als je al die dingen hebt bekeken en je hebt ze allemaal of aangepakt en dat het over is gegaan of dat het beter gaat en toch blijft er nog wat over, dan moet je inschatten van is dit psychiatrie of niet. Dus het is eigenlijk dus eerst moeten we al die andere dingen bekijken en dan denk ik van oké, dat is het allemaal niet. Ja, dan is het wellicht psychiatrie. Een diagnose die je natuurlijk vaak, of een klassificatie die je vaak hoort, is bijvoorbeeld ADHD. Nou, dan denk je dat meeste mensen weten wel een beetje wat dat is. Dat is dat je gewoon heel druk bent en impulsief en moeilijk kan opletten. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als je een kind van 12 tegenover je hebt en we weten dat zijn ontwikkelingsleeftijd ongeveer 4 is. Een kind van 4 kan minder goed stilzitten, kan minder goed opletten, is impulsiever. En dan is een beetje de inschatting, is wat ik nu zie of wat ik hoor van school en van ouders en wat ik in de kamer zie bij dit kind, is dit nou passend bij een kind van 4? Of is het toch nog drukker, nog impulsiever dan je daarbij zou zien? En als dat zo is, en er zijn geen andere redenen om dat te verklaren, ja, dan zou het logisch zijn om bijvoorbeeld ADHD te klassificeren, als voorbeeld.
Na de verschillende onderzoeken is er meer duidelijkheid over hoe het kind zich ontwikkelt en of er wel of geen sprake is van psychiatrische problemen. Dan kan de behandeling starten om het kind en zijn gezin verder te helpen.
Nou, als we praten over wat er dan nodig is voor de behandeling. Nou, als je eerst kijkt naar die overvraging, dan is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk om bij de behandeling eerst in te steken op de omgeving. Want die omgeving is het kind aan het overvragen. En dat wil het niet, maar dat doen we eigenlijk onbedoeld toch wel. Dus insteken bij die behandeling op die omgeving van hey, let op, je bent aan het overvragen. Daar steken we eigenlijk als eerste op in. Een voorbeeld is dat er veel kinderen hier komen die bijvoorbeeld allemaal computerspelletjes doen. Wie doet er nou geen computerspelletjes? Maar sommige computerspelletjes zijn al best agressief. En dan blijkt er een sociaal-emotioneel niveau van peuter-kleuter onder te zitten. Nou, dan voel je misschien al, dit is veel te agressief voor zo'n kind. Dat krijgt het sociaal-emotioneel helemaal niet verwerkt. Hè? En nou, dat soort dingen moeten we dan gaan aanpassen.
Dan zetten we dus de behandeling vooral in om ouders uitleg te geven van hoe, om het kind goed te kunnen lezen en dus ook echt de aansturing daarop aan te passen, zodat er dus thuis minder overvraagd wordt en je dan verwacht dat het kind dus zich meer senang voelt, weer meer in het groen zit en dan ook minder problemen ervaart. Hè. En dat kan ook op school. Dus je kan ook scholen, dus docenten instrueren. Dat doen we ook wel, dat we de uitleg geven. Instrueren klinkt zo. Maar goed, in ieder geval uitleg geven hoe dingen zitten.
Waar ik ook echt heel veel aan gehad heb, is echt eens hele kleine praktische oplossingen die bijvoorbeeld nu met school, dat hij bij een andere uitgang eruit mag. En dat helpt hem gewoon om rustiger te zijn. Dus echt die gewone praktische oplossing is niet omdat hij het anders moet. Of bijvoorbeeld hij mag als hij op school komt eerst een filmpje kijken. In het begin was dat van, goh, moeten we dat wel doen? Want dan went hij daar aan en dan wil hij dat niet meer afgeven. Maar dan gaat het bij Kees niet om. Voor hem helpt het om te landen en tot rust te komen. En toevallig is dat een filmpje. Maar als dat nou een knuffel zou zijn, is eigenlijk hetzelfde voor hem. Bij hem is het een filmpje. Maar dat is wel lastig, want soms denken mensen, ja, dan kijkt hij alleen maar op de telefoon. Ja. Maar voor hem is het een moment om rustig te worden of te kunnen schakelen naar een ander moment. Dus er zijn wel veel oordelen, vind ik ook. Dat voel ik wel, want met de telefoon, veel op de telefoon, ja, dat is toch niet heel pedagogisch verantwoord. Terwijl ik denk dat dat bij Kees echt anders werkt.
Voor kinderen met een lichtstandelijke beperking die bij ons komen, die LVB hebben en ook bijvoorbeeld psychiatrie. Dus bijvoorbeeld ADHD of autisme of angstproblemen. Hè? Dus
PTSS.
Of trauma. Hè? Dus, ja. dus posttraumatische stressstoornis door trauma. Voor die psychiatrische klassificatie, zeg maar, daar hebben wij natuurlijk ook behandeling voor deze kinderen. Net als bij normaal begaafde kinderen. Alleen vraagt het wel meer. Je moet er meer tijd in steken. Het duurt langer. Je moet meer voordoen. Meer samen doen.
En dan pas zelf doen.
Ja.
Maar na wel veel herhalen. Ja. Dus je kan prima de behandelingen volgen, hè, die ook bij kinderen zonder een LVB gebruikt worden. Maar je moet het wel veel meer aanpassen. Dus het wordt eenvoudiger. Je taalgebruik is ook eenvoudiger. En je moet gewoon geduld hebben. Maar je moet gewoon geduld hebben, is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja.
Want het vraagt veel herhaling, maar niet alleen in de behandelsessies, maar ook juist vanuit thuis.
Daarom wordt zeg maar, het systeem ook intensief betrokken bij elke behandeling die wij geven. Over het algemeen is het zo dat we altijd ouders erbij betrekken, of dat er op een of andere manier school erbij betrokken wordt, om te zorgen dat wat het kind dan hier leert, het ook in kan oefenen ergens anders met hulp van andere mensen.
Ja.
Van belangrijke mensen om hen heen. Omdat het ze alleen niet lukt. Kan het kind het toepassen? Ja. Want wat je vaak ziet, is dat een kind bijvoorbeeld... We doen vaak ervaringsgerichte therapie. Dat is doetherapie. Meer dan praten. Omdat praten gewoon ook weer lastiger is. En ook om dat dan weer vervolgens om te zetten in gedrag. Dat werkt beter bij kinderen met LVB dan een praattherapie. Maar dan nog heb je mensen nodig om te zorgen dat ze geholpen worden om het ook in praktijk te brengen ergens anders. En niet alleen maar in de gymzaal. Want dan heb je geleerd hoe je het in de gymzaal doet. Maar ja, dan is school is opeens heel anders. Ja. Dan moet je maar weten hoe je daar moet doen.
Ja.
En daar heb je dan vaak mensen om je heen voor nodig. Als, ja.
En dat is misschien ook wel kenmerkend bij onze behandeling, is dat je ook veel gebruik maakt van de gezinsbehandelaars. Juist omdat die overstap van hier in een kamer op karakter naar thuis, daar is meer investering voor nodig. Dus die ouder dan helpen van oké, maar hoe kan je dat nou concreet thuis aanpakken? En wat ga je dan doen?
Ja, of bijvoorbeeld op school, zoals behandeling in de klas. Die doen dat dus juist op school dingen oefenen en trainen. Omdat het gewoon heel lastig is om iets wat je op de ene plek leert op de andere plek ook te doen.
Ja.
We hebben het net over therapie gehad. Ik schrijf natuurlijk ook medicatie voor aan kinderen. En dat doe ik niet anders dan bij kinderen met die niet lichtstandig beperkt zijn. Het is wel zo dat we vaak lager beginnen en langzamer gaan. Ook omdat je toch rekening houdt met een kwetsbaarder brein bij LVB. Kijk, het liefst geef ik helemaal geen medicatie. Als het op een andere manier kan, dan heeft dat absoluut de voorkeur. Want er zitten altijd bijwerkingen aan. Dus een medicatie is echt een optie. Maar het is niet voor niks dat we het pas op het allerlaatst benoemen. Omdat als het wel lukt om dingen in de omgeving aan te passen, zodat het kind zich weer beter voelt en dus ook beter gedrag kan laten zien, dat is iets wat je altijd kan toepassen. En nou, dat is gewoon een groot goed. Het belangrijkste is, wat kan een kind, wat vindt een kind moeilijk en wat kan je vanuit de omgeving inzetten om te helpen? En als je dat op orde hebt, als je een soort van een ondersteuningsplan hebt of een gebruiksaanwijzing van dit heeft mijn kind nodig van zijn omgeving, ja, dan dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan is het psychiatrie of niet.
Je wil ook graag versterken wat er al goed gaat.
Ja.
Ja, en dan komt het eigenlijk wat meer in evenwicht. En je kan het ook zien, dan komt er eigenlijk wat meer ontspanning. En ontspanning is eigenlijk heel mooi, denk ik altijd. Want als een kind ontspant en als een ouder ontspant, dan kom je ook tot ontwikkeling.
Ik denk dat je naast de dingen die dan best lastig zijn, dat herken ik bij mezelf. Dat als iets lukt, bijvoorbeeld Kees kan ineens fietsen of zo. Ja, dat je ook een soort van extra geluk hebt. Omdat je denkt, nou, dit is echt... dit hebben we voor elkaar gekregen. Dus dat herken ik heel erg. Dat je soms echt denkt, oh, hoe overleven we dit? Maar soms denk je, nou, beter kan niet. Dus als wij bij een speeltuin zijn en we kunnen rustig een kopje koffie drinken en ze zijn aan het spelen, dat is voor ons echt het denken, jeetje, nou, dat is echt heel fijn. Daar zijn we dan extra blij om, ja. Het is gewoon een heel unieke manneke en dat is heel leuk, ja.
Deze podcast ging over lichtverstandelijke beperking en psychiatrie. Wil je meer weten? Kijk dan op karakter.com. Moeder van Kees, bedankt voor het delen van je verhaal.